Jij bent van een organisatie of een website, leegstandzonderzorgen.nl. Wat is dat?
Leegstandzonderzorgen.nl, dat is een website waar een documentaire over anti-kraakbedrijven staat, die ik gemaakt heb.
Ja.
Die is vorig jaar uitgekomen.
Nu, wat is anti-kraak? Kraak sowieso een iets marginaal verschijnsel hier, denk ik, dan in Nederland. Wat is anti-kraak?
Anti-kraakbedrijven zijn ongeveer 30 jaar geleden begonnen in Nederland om panden te bewaken tegen krakers. En het is eigenlijk een soort bewakingsdienst voor vastgoedeigenaren die hun vastgoed leeg hebben staan. En dat heeft in Nederland vrij grote vormen aangekregen.
Mm-hmm.
En dat is waar panden eerder tijdelijk verhuurd werden, gebeurt dat nu via anti-kraak. En bewoners hebben bijna geen rechten. En dat is de kritiek die wij daarop hebben.
Maar hoe gaat dat in zijn werk? Want hij zegt beveiliging. Is dat dan een security man met een knuppel die voor de deur gaat staan, zorgen dat er geen krakers binnenkomen? Dat is het niet, hè?
Dat was in het begin wat meer het geval. Tegenwoordig zijn het vooral gewoon woningzoekenden. In Nederland zijn er vrij grote wachtlijsten, zeker in steden. Die schrijven zich in en die kunnen dan in een pand wonen. Maar ze hebben niet de reguliere huurbescherming. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld opzegtermijnen hebben van 2 weken. En er staan meer dan 50 bepalingen in die contracten die in normale contracten niet kunnen staan.
Mm-hmm.
Dus ze moeten ten alle tijde kunnen verkassen uit dat huis. Dus geen vaste woning.
Dus er zijn leegstaande huizen en de eigenaars, in plaats van de huizen te verhuren, gaan ze zo'n firma aanspreken die het huis gaan verhuren aan mensen op andere condities. Dat is het eigenlijk.
Ja, daar komt op neer. En die condities die gaan zover dat dat echt een inbreuk is op de reguliere rechten die bewoners normaal gezien wel hebben.
Dus kan er wel aan. Op je documentaire, op de website, doe je het allemaal nogal goed uit de doeken. En het is cruciaal, er is sprake van over enerzijds huur en anderzijds bruikleen.
Ja.
Kun je eens uitleggen wat het verschil is?
Nou, de juridische basis van die contracten, dat is bruikleen. In het begin betaalden dus pandeigenaren voor een bewakingsdienst om tijdelijk dat pand in gebruik te hebben, zodat het niet gekraakt kon worden. Bewoners betaalden daar niet voor en daardoor hoefden ze ook geen huurbescherming te hebben. En als je niet betaalt voor iets en je leent iets tijdelijk, dat is gratis, dan is het bruikleen. Alleen in de loop der tijd is er een gebruik ontstaan door er zijn nu 40 bedrijven actief in Nederland, dat bewoners wel vergoedingen betalen en pandeigenaren niet. Vanwege concurrentiemechanismen is dat omgedraaid.
Ja.
Wij zeggen eigenlijk van zodra je betaalt voor woonruimte, dan is er ook sprake van een huurovereenkomst en dan horen daar ook de rechten bij.
Ja.
Het is niet dat je, of het is bruikleen of het is huur. En er wordt nu geschipperd tussen beide vormen en dat is een vrij lucratieve business geworden.
Ja, want huur is het huurstatuut is relatief goed beschermd en brengt allerlei verplichtingen voor de verhuurder met zich mee. Dat is het, die dan omzeild worden door het te categoriseren als bruikleen. Dat is het zo'n beetje, hè?
Ja, dat klopt.
Nu, waarom... Ja, wel, je sprak van 50 firma's, geloof ik, hè? Er komen er een paar in je documentaire. Welke zijn dat dan? De belangrijkste?
Dat zijn Camelot en Ad Hoc. En Camelot heet in België dan Lanselot. En die zijn ook actief in allerlei plaatsen.
Ja.
En wij hebben hier in Nederland... we hebben een bond opgericht voor precaire woonvormen, dus tijdelijke woonvormen, onder andere anti-kraak en tijdelijke verhuur. En wij krijgen heel veel klachten over dergelijke bedrijven binnen.
Mm-hmm.
En die moeten wij dan proberen op te lossen. En dat zouden we graag voorkomen, bijvoorbeeld ook in België.
Laten we straks terugkomen op die klachten. Nu, dat is wel interessant, je vermeldt dus Camelot en wegens de negatieve connotatie hier vanuit het Frans in België dan, hebben ze dat hier Lanselot genoemd. We hebben die mensen eens gesproken een aantal maanden geleden. Het punt natuurlijk is dat de huurders of de mensen die erin trekken, die hebben in theorie de keuze om elders iets te gaan huren. Maar dat gebeurt dan niet, omdat die huizen veel goedkoper zijn, hè, die ze dan in bruiklijn krijgen of verdoken huur?
In je documentaire... Zo wordt het af en toe voorgezet. Ja. Ik weet niet precies de situatie in België. Is er wat minder woningen als in Nederland? Dus er zou inderdaad wellicht meer sprake zijn van een zogenaamde vrije keuze. Maar in Nederland staan veel mensen gewoon op de wachtlijst. En dat is precies de reden dat men kiest voor zo'n contract.
Ja, leg dat eens uit, want op een bepaald moment werd er vermeld van ja, die mensen, ze komen, het was iemand van Lanselot, die meneer die je daar nogal uitvoerig geïnterviewd hebt, die zei van ja, kijk, ze kunnen bij ons iets voor 200 of 300 euro's krijgen en op de vrije markt of op de markt is het 1100 euro's. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dan is het misschien wel normaal dat ze er iets minder rechten voor hebben, als ze vier keer minder betalen.
Wat, ja,
ik speel nu de advocaat van de duivel, hè.
Ja, dat snap ik. Maar het punt is dus, bruikleen is 0 euro en niet 200 of 300 euro.
Ja.
En los daarvan, die bedrijven, doordat ze zich niet aan de huurbescherming hoeven te houden, is er een rijke schakering aan allerlei betalingen ontstaan waar die bedrijven eigenlijk voor eigen rechtertje gaan spelen. En zelf bepalen wat wel en niet kan. En dat conflicteert wel heel erg met allerlei burger- en woonrechten.
Ja, want is dat bruikleenbegrip, dat is helemaal niet wettelijk geregeld, of toch wel?
Nou ja, daar zijn geen eisen aangesteld en daar kan je ook geen recht aan ontlenen. En dus... daarom pleiten wij ook dat er op een andere manier met leegstand om wordt gegaan.
Ja, ja.
Dat bewoners wel minimum rechten hebben en die ook kunnen ontlenen, want bruikleen is puur het tijdelijk uitlenen van iets. Dat is primair ook niet bedoeld voor de huizen, daar is huur en tijdelijke verhuur ontwikkeld. Maar meer voor tijdelijk een fiets uitlenen of een auto of een tennisracket, ik noem maar wat. Maar ja, voor huren is er andere wetgeving en dat is ook vooral ontstaan om dit soort uitbuitingspraktijken te voorkomen.
Ja, u spreekt over uitbuiting en klachten. Zeg eens, wat zijn de klachten dan?
Nou ja. We hebben een lijst van meer dan 50 bepalingen die dus niet in huur- en tijdelijke huurcontracten staan. Dat komt vooral neer op onaangekondigde huisinspecties die in strijd zijn met het recht op privacy en huisvrede. Spreekverboden met de pers. Zonder toestemming kan je niet met de pers praten. Geen contact mogen hebben met de eigenaar. Verbod op het krijgen van kinderen, anders kan het contract worden opgezegd. Geen feestjes mogen houden. Als je langer als 4 weken afwezig bent uit het pand, kan het contract worden opgezegd. Die vergoedingen. Ja, ik kan er dagen over praten hoeveel klachten wij binnenkrijgen. En daarom willen wij. Ja, je kan dat heel moeilijk aanpakken, omdat het privaatrechtelijk is.
Ja, er was ook zo iemand in een documentaire die voorkwam die vermeldde dat Lanselot zelf eigenlijk ingebroken had in een kluisje dat hij daar staan had in zijn huis of appartement. Hè?
Ja.
Ja.
Ja, en dan is het de vraag van, tuurlijk, dat is één vorm, dat komt dan voor uit de regel. Die bedrijven hebben het gebruik om maandelijks, soms aangekondigd, in bijvoorbeeld week 16... langs te komen en dan de huis te inspecteren op orde, hygiëne en netheid. En daar worden dan ook lijsten van bijgehouden. Want als het er dan bijvoorbeeld niet representatief uitziet, hebben die bedrijven zichzelf het recht gegeven om dan ook boetes te geven.
Mm-hmm.
En dat komt allemaal voor. Normaal in een huishouden bepaalt de bewoner wie wel en niet binnenkomt. En hier wordt eigenlijk verplicht dat je zeg maar een soort controleur in de persoonlijke levenssfeer moet toelaten.
Nu, het komt er eigenlijk op neer dus dat die huizen leeg staan, dan mensen, er is woningnood, daar dan in mogen blijven, maar eigenlijk de boel mogen bewaken, daar toch nog iets voor moeten betalen. Veel minder dan in een normale huurwoning, maar ze hebben dan ook helemaal geen rechten. Maar hoe komt waarom staan er zoveel huizen leeg in Nederland? Dat snap ik eigenlijk helemaal niet. Ik werk zelf in Breda en er staat daar een kantoor boven mij al jaren leeg. En dat ze dan hun huurprijs verlagen, maar dat gebeurt niet. Heb je daar een idee van hoe dat die problematiek evolueert tot dergelijke situaties?
Kijk, een leeg pand kan je met meer winst verkopen als een pand met een huurder erin. Wij richten ons vooral ook op woningbouwcorporaties die als een pand gesloopt gaat worden, voordat er alle reguliere huurders eruit zijn, duurt het een tijdje, staat het een tijdje leeg. En dan zou je iets naar een oplossing kunnen zoeken. Dat is op zich niet raar. Maar ja, dat gebeurt dan op de verkeerde manier. En los daarvan, ja, vaak is die sloop van die huizen ook nog niet terecht, zeg maar.
Maar je had
dat zijn maar enkele redenen dat het leeg kan staan. Ja, mensen inderdaad, zoals u aangeeft, er zou ook in prijs verlaagd kunnen worden. Dat zou de markt dan eigenlijk zeggen. Maar door zo'n leegstandsbeheerder erin te zetten, kan je die leegstandsduur verlengen. En probeert men die prijs ook kunstmatig hoog te houden.
Mm-hmm. Dus jullie pleiten enerzijds, dat heb je dus al duidelijk gemaakt, voor een betere bescherming van die bruikleners, antikrakers, / huurders. Is er anderzijds ook iets aan het woningbeleid dat moet veranderen? Of, want ik zou denken dat men een leegstandstaks begint te heffen op panden die meer dan een half jaar leeg staan. Dat zou toch ook de eigenaars gaan dwingen om de boel op de markt te smijten, wat de prijzen dan zal verlagen?
Ja, de vraag is van of die tax precies ook gaat werken. Ik weet niet, ik hoor daar verschillende verhalen over uit België.
Bestaat dat niet in Nederland?
Nee, dat bestaat niet in Nederland. Alleen er is nu wel een nieuwe wet, kraken en leegstand, waar dus het kraken verboden wordt. En formeel krijgen gemeentes dan ook een rol in het leegstandsbeleid. Ze kunnen dat voeren, het hoeft niet. Dat kunnen ze op dit moment ook al en dat gebeurt eigenlijk niet.
Ja,
dus de druk op vastgoedeigenaren die verlaagt ook. Maar ja, over de gehele linie, er moet gewoon meer betaalbare woonruimte komen in Nederland. Dat zorgt dat dit soort precaire woonvormen een kans krijgen. En de gemeentes en de overheid moeten gewoon actief beleid maken van als er iets leeg staat, dan moet dat ook gewoon volkshuisvestelijk ingezet worden. En dat kan dan, ja, wij bepleiten dan niet dat via anti-kraak gebeurt, maar eerder via de tijdelijke verhuur. Er is in Nederland wetgeving om panden tijdelijk te kunnen verhuren. Dat is wel helemaal legaal. Dan kan je ook niet alles in die contracten zetten. En ja, we willen eigenlijk bevorderen dat die vorm gewoon vaker gebruikt werd.
Eigenlijk zou die anti-kraak gewoon moeten afgeschaft worden en vervangen worden door tijdelijke verhuur, waar er dus wel rechten verbonden zijn voor de huurder dan.
Mm-hmm. Ja, dat is ook niet ideaal. Dus bijvoorbeeld je hebt dan wel een garantie dat bewoners minimaal een half jaar wonen. Dus 3 maanden opzegtermijn. En er staan ook niet 50 van die onredelijke bedingen in die contracten die wel gebruikelijk zijn bij anti-kraak.
Mm-hmm.
Maar het werkt een beetje zo. Ik leg even de relatie met een arbeidsmarkt nu. Doordat er een alternatief op de markt is gekomen, anti-kraak, dat bijvoorbeeld werkt met opzegtermijnen van 2 weken en veel voordelen voor vastgoedeigenaren, wordt dat legale alternatief van tijdelijke verhuur steeds minder gebruikt.
Ja.
En dan holt het dus langzaam ook de rechten van legale oplossingen uit.
Ja.
Dus het zou aanlokkelijk zijn om aan die anti-kraak betere eisen te gaan stellen. Maar dan help je eigenlijk mee met het omzeilen van de wet.
Ja. Nu, u bracht in uw reportage ook Brigitte van der Burg van de VVD in beeld. Die pleiten voor enerzijds het kraken strafbaar te maken, maar daar kunnen we het straks nog kort over hebben. Anderzijds de leegstand aan te pakken. Maar dan heeft ze het over anti-kraak, veronderstel ik. Of wil ze wel meegaan met jullie redenering? Want VVD, rechtsliberaal.
Formeel laat ze dat dan open, dat het ook tijdelijke verhuur kan zijn. Maar er wordt ook in die wet al gezegd dat er gebruik gemaakt kan worden van anti-kraakorganisaties.
Ja.
En dat gebeurt in de praktijk ook.
Mm-hmm.
En daardoor, die wet is sowieso slecht doordacht. Door het kraken überhaupt strafbaar te stellen, dat kan niet zomaar. Door samen te werken met die anti-kraakbedrijven, waar dus heel veel misstanden plaatsvinden. Kijk, voordat je een wet schrijft, moet je natuurlijk een beetje verdiepen in wat voor gevolgen dat heeft in de praktijk. En dat hebben die indieners van die wet niet gedaan.
Dus er staat niks gespecificeerd van, moet een tijdelijke verhuur zijn. Ze laten dat volledig open.
Ja, ze laten dat dan open. Maar feitelijk kiezen, lijkt het dan alsof ze geen kant kiezen. Maar in de praktijk komt het erop neer dat het via die leegstandsbeheerder.
Ja. En is die wetgeving, is die al gestemd ook? Is dat ook in het kader van die anti-kraak wetgeving? Is dat het is een onderdeel van?
Het is een onderdeel van. van het wetsvoorstel heet kraken en leegstand. Aan de ene kant kraken afschaffen, aan de andere kant leegstand aanpakken. Alleen de gemeentes krijgen geen extra geld, hebben ook geen capaciteit daarvoor. Bijna geen enkele gemeente heeft aangegeven gebruik te willen maken van het instrumentarium wat wordt aangereikt. Dus is zo'n uitbesteding aan die anti-kraakbureaus, wat nu al gebeurt, aannemelijk. En ja, toen ging bij mij een aantal jaar geleden een belletje rinkelen van, ja, maar wat betekent dat dan in de praktijk? Ik had al enkele signalen ontvangen van bewoners die dus minder rechten hadden en problemen die kwamen kijken. En ja, dat, je kan niet zomaar een wet doorvoeren zonder dat je de gevolgen daarvan ook in kan schatten, zeg maar.
Ja.
En daar ook wat aan doet. En dat doen die indieners niet.
Mm-hmm. Ja. Ik hoorde of ik las dat jij nu ook van plan bent om juridische stappen te nemen of te begeleiden of te onderzoeken. Wat zijn de plannen?
We hebben dus vier maanden geleden een bond precaire woonvorm opgericht. Ja, daar proberen we bewoners te ondersteunen met vragen. We proberen ook een fonds op te bouwen. Dat gaat rustig aan, zodat we ook eventueel een keer een rechtszaak kunnen begeleiden. Mm-hmm. De Woonbond in Nederland, dat is de reguliere vertegenwoordiging van huurders, die wil ook een proces daarvoor financieren. Maar we proberen vooral via media en politiek aandacht te vragen voor die problemen en het alternatief van tijdelijke verhuur in plaats van anti-kraak onder de aandacht te brengen.
Mm-hmm. Nu, de kraak zelf, de wetgeving, dus de illegaliteit brengen van de kraak. Kun je eens, als je er zelf voldoende van op de hoogte bent, ons vertellen wat er nu eigenlijk precies verboden is? En wat er kon dat vroeger en kan dat nu niet meer? En ja, wat betekent dat nu in de praktijk?
Ja, in Nederland, het kraak is nooit een formeel recht geweest. Het is meer een gebruik dat in de loop der jaren is gegroeid. Na een jaar leegstand, en als men dat kan aantonen, dan kan een pand gekraakt worden. Als een eigenaar dan kan aantonen dat hij iets wil gaan doen met het pand, dan moeten de krakers er ook uit.
Maar dat was een soort gedoogbeleid rond het kraken, is dat het?
Ja, min of meer. En ook wel rechten die her en der gerespecteerd werden. En aan de ene kant voor vastgoedeigenaar, aan de andere kant voor de bewonende krakers. dat is dus nu afgeschaft. Het verblijven in een kraakpand of het kraken van een pand, dat kan bestraft worden met gevangenisstraf oplopend tot, ik meen, 3 jaar.
Ja.
Dat is dus zeg maar het. Onze bond richt zich niet primair op krakers, maar meer op mensen met een contract. Maar het is wel de criminalisering van woningzoekenden. En ja, terwijl niet het probleem wordt opgelost, maar de gevolgen daarvan worden bestreden. Ja, mm-hmm. Dat krijgt gewoon weer andere vormen. Dat kan ik u garanderen.
Nu, wat is er toen gebeurd? Want ik heb het hier eigenlijk niet echt opgevolgd, maar er zijn wel wat. Zijn er geen rellen geweest of zo toen die op 1 oktober toen die wet in gang ging?
Ja, in Amsterdam zijn er inderdaad wat relletjes ontstaan.
Mm-hmm. En zijn er nu nog kraakpanden of is alles ontruimd? Of hoe zit dat?
Nee, nog niet alles is ontruimd, eigenlijk bijna nog niks. Er is ook een rechtszaak die loopt tussen krakers, die hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Dat om zeg maar die wetgeving ook door een rechter te laten beoordelen. En ik denk dat even afgewacht wordt voordat men overgaat op het ontruimen van allerlei kraakpanden.
Ja. Dus nog verder juridische steun verwachten ze dan, is het dat?
Ja, het is ook gebaseerd, dat is misschien wel interessant. Die krakers beroepen zich op de huisvrede en dat die wet eigenlijk een inbreuk daarop maakt. En dat zijn allerlei rechten die ook in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zijn bepaald. Je kan niet zomaar zonder gerechtelijk uitzettingsbevel een bewoner uit zijn woning zetten. En die anti-kraakbedrijven, die kennen zichzelf dat recht wel toe. Wij kennen verschillende voorbeelden waarin dat dus gebeurt. En daar wordt standaard, zonder uitzettingsbevel, worden mensen met 2 weken op straat gezet.
Ja, en dat kan niet ook niet als het is omdat ze niet onder de categorie huurders geclasseerd worden, dat ze dan die rechten niet hebben, zegt Camelot en Co.
Ja, ja, zij zeggen dat. En dat is dus ook een praktijk geworden, ja, in de realiteit. Maar ja, dat heeft wel erg talrijke negatieve sociale consequenties. Maar bijvoorbeeld zo'n sloopwijk van een woningbouwcorporatie. Hè, mensen de 3 maanden opzegtermijn, dat is ook niet heel lang. Maar dan kunnen mensen nog rustig een boeltje pakken en gaan kijken naar iets nieuws. Dus met 2 weken worden er bijna wekelijks gewoon van die wijken van 100, 150 personen worden zo ontruimd. Dan krijgen 5 tot 10 mensen een nieuwe woning en 140 mensen worden op straat gezet.
Mm-hmm.
En ja, als je dat een paar keer hebt gezien, dan denk je van ja, je moet toch even kijken van is dit wel het systeem wat we met elkaar willen hebben?
Ja, hoeveel mensen zitten in dat systeem momenteel?
Ik heb daar een inschatting van gemaakt van circa 50.000. Dat is wat aan de hoge kant. Maar in een stad als Amsterdam wonen 3100 anti-kraakbewoners.
Ja.
Dat is door de gemeente onderzocht. En daar wonen 1 miljoen mensen, dus op basis van dat gegeven.
Heb je enig contact met mensen in België die daar eventueel mee bezig zijn? Of is dat, voor zover je weet, nog geen issue omdat het te marginaal is?
Ja, ik heb wel. Ik ben vorige week ook in Gent geweest om mijn film Leegstand zonder zorgen te tonen.
Ja.
En daar heb ik ook contact gehad met mensen die zo wilden gaan wonen of die daar vragen over hadden. De stad Gent die wil dus ook dergelijke bedrijven in gaan schakelen om tegen krakers in te zetten.
Mm-hmm.
Maar ja, ik denk dat zij nog niet genoeg of duidelijk hebben van wat daar nou op de lange termijn de consequenties van zijn. En dat betekent dat je groepen mensen in een zeer onduidelijke en onzekere rechtspositie plaatst.
Ja. Goed, ik denk dat we er nog van zullen horen ook hier. Zeg nog eens, wat is je website?
Dat is www.leegstandzonderzorgen.nl. En de Bond Precaire Woonvormen, dat is zeg maar een groep om onderzoek te doen naar anti-kraak en vragen over te stellen. Daar kunnen ook mensen uit België van dit worden, graag zelfs, zodat we de informatie kunnen delen. En die kan men vinden op www.bondprecairewoonvormen.nl.
Oké, allen met woonzorgen daarheen.